Ik wil het vanmorgen met jullie gaan hebben over Psalm 130. En die ga ik eerst voorlezen. Psalm 130. En ik ben best heel lang, niet om te klagen, maar ik ben best heel lang bezig geweest met voorbereiden. Tot vannacht aan toe eigenlijk. En dat heeft natuurlijk deels ook met plannen te maken. Maar ook met het feit dat er zoveel in deze psalm staat. Dat je goed moet kijken dat het wel een beetje overzichtelijk wordt. Anders dan verdwaal je. Dus daar ga ik proberen mijn best voor te doen. Psalm 130. Daar staat een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere en mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Het thema wat ik erboven heb gezet is verlangen naar God. En ik wil dat doen aan de hand van vier V's. En alle vier gaan ze over twee versen. De eerste twee versen gaan over verbinding zoeken met God. Vers 3 en 4 gaan over het verlangen naar vergeving zoeken bij God. Derde gaat, dat is vers 5 en 6, gaat over verlangen naar God, maar dan vooral verwachting. Verlangen en verwachting. En het laatste is verlossing. Dus verbinding, vergeving, verwachting en verlossing. Eerst verbinding. De schrijver van deze psalm die zoekt verbinding met God. En ik wil beginnen met een vraag. Hoef je niet je vinger op te steken, maar even voor jezelf over nadenken. Heb je wel eens echt diep in de put gezeten? Dus niet zoiets als dat ik vanmorgen had met de auto, dus balen, en dan, maar echt diep in de put. Of zit je daar momenteel in? Dat kan. He, dat je, dat het zo zwart werd, dat je voor je gevoel zo diep wegzonk, dat je de controle volledig uit handen moest geven en dat je niet meer wist hoe het moest. Misschien wel omdat je ontslag kreeg of een sterfgeval. Je kind misschien wel doodziek geworden of overleden. Dat kan. Of gepest op school of je belandde in een depressie. Of je deed een hele erge zonde, dat kan ook. Die helemaal niemand wist, misschien wel tot op de dag van vandaag. En je zonk diep weg in de put. Nou, dat is precies de plek waar de psalmist, hè, zo wordt dat genoemd, maar ja, de schrijver van deze psalm zit. Want hij zegt, ik roep tot u uit de diepte, roep ik naar u toe. En als het in de Bijbel, jongens, gaat over diepte, dan gaat het eigenlijk bijna altijd over de diepte van de zee. Ik weet niet wie van jullie weet hoe diep zeeën zijn, maar de allerdiepste plek, dat is de oceaan, geloof ik, ergens bij de Filipijnen. Die is 11 kilometer diep. Maar de diepte van de zee, de diepte van de oceanen, als je daar een beetje in gaat verdiepen, dan ontdek je dat het daar heel gevaarlijk is. In de eerste plaats is er een hele hoge druk. Wij kennen dat ook wel, hè, als we gaan zwemmen en we duiken in een zwembad, dan hoef je maar 2 of 3 meter diep te gaan en krijg je heel druk op je oren. Nou, kun je een beetje nagaan hoe dat is als je 11 kilometer diep zit. Dat overleef je niet. En bij diep water, bij diepe zeeën, dan gebeurt het ook dat het licht op een gegeven moment weg is. Ik geloof na 1 of 2 kilometer is het gitzwart, je ziet helemaal niks meer. En het laatste is dat er ook in de diepzeeën levensgevaarlijke vissen zwemmen en kwallen, vijanden. Nou, dat is precies hoe je je kunt voelen als je in de put zit. He, dat de druk zo groot wordt, wat de situatie ook is, die weten we niet precies hier, daar kom ik straks nog wel even op terug, maar we weten het gewoon niet precies. Maar dat je zo diep zit, dat de druk zo groot wordt, dat je denkt, ik ga er onderdoor. En dat alles donker is. Zwart, gitzwart in je leven, dat kan. En vooral mensen die dat nog nooit hebben gehad, of die dat, misschien ook wel omdat ze gewoon wat optimistisch ingesteld zijn, ook nooit mee zullen maken, die kunnen zich dat heel moeilijk voorstellen. He, wat dat betekent om in zo'n zwart gat te zitten. Ik ken het in mijn eigen leven wel. Ik heb er wel eens wat over gedeeld in een preek over Job. Dus dat ga ik vanmorgen niet doen. Maar ik weet in die zin, denk ik, dat ik het wel kan zeggen waar ik het over heb. Daar zit deze psalmist, deze schrijver. Ja, druk. En niet alleen druk, ook donker. Zwart, je ziet geen toekomst. En je wordt soms zo voor je gevoel aangevallen door mensen. Dat kan. Psalm 124, daar zijn het mensen. Maar ook door de duivel. Die als een vijand om je heen krioelt. En die wil je uiteindelijk slopen, de vernieling in helpen. Vijanden. Dat is niet iets wat alleen mensen, ja, hoe moet je dat zeggen, buiten de kerk meemaken. Of mensen die nog niet tot geloof gekomen zijn. Juist ook kinderen van God, die kunnen dit meemaken. Sterker nog, als je de psalmen leest, dan zie je dat dit heel vaak voorkomt. He, dat mensen in de put zitten. David zegt bijvoorbeeld in psalm 69. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Psalm 69. Dan bedoelt hij dat natuurlijk als een beeld. Hij is niet letterlijk in de oceaan, hij is niet letterlijk in de zee, maar zo voelt het. Het kan ook letterlijk, dat zien we bij Jona, dat heb ik hier ook opgeschreven. Jona die zegt in Jona 2, want u, dat is God, wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Dat kan ook. Dat je letterlijk in de zee bent. En Jona was dan in een vis, dus die heeft het overleefd. Maar het is vooral een beeld van het wegzinken in de ellende, in de zwartigheid. En geen perspectief. En dan vind ik het zo mooi, en dat is het eerste wat ik vanmorgen jullie mee wil geven, vind ik het zo mooi dat die schrijver, die psalmist, vanuit die diepte roept tot God. Roepen is eigenlijk een beetje zwak vertaald, want het is schreeuwen. Hij schreeuwt het uit naar God. En dat is het beste wat je kunt doen als je in zo'n situatie zit. Uitroepen naar God. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet vanzelfsprekend. Ik weet niet, misschien kritiek of zo hoor, op de gebeden die jullie net opgezonden hebben. Maar als je gewoon in het algemeen eens luistert naar wat mensen allemaal tegen God zeggen, dan zijn dat vaak hele mooie, hele nette, hele goed bedoelde dingen waar niks mis mee is. He, wij bidden of God Jan tot geloof wil brengen en Janneke en je ouders en misschien wel iemand anders. Prachtig. Of we danken God voor het werk wat Jezus gedaan heeft. Blijven doen. Maar wie van jullie heeft er wel eens gehoord dat iemand echt uitriep wat hier staat. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn smeekbeden. In psalm 44, daar gaat de psalmist, dat is een andere psalm, die gaat nog verder. Die zegt, Heere, God wordt wakker. Heb je dat wel eens tegen God gezegd? Niet om God te beledigen of om God te tarten, maar juist als je een band met God hebt en je zit in zo'n diepte, dan kan die band heel ver weg voelen. Juist dan kan ook God soms zo ver weg voelen dat je het idee hebt dat God slaapt. En dat je uit kunt roepen, God wordt wakker. Hebben wij dat soort gebeden wel eens gehoord of heb je die zelf wel eens opgezonden? Of denken jullie echt dat dat vandaag de dag niet meer gebeurt? Als heel het psalmboek er vol van staat, als Jezus zelf het uitroept naar God hebt van mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Gebeurt het dan vandaag de dag niet meer? Krijgen wij als christenen vandaag de dag niet meer zulk soort gedachten, zulk soort gevoelens, dat we denken dat we wegzinken en dat we ons afvragen waar God is? Misschien een beetje vervelend, maar of zijn we daar te trots voor? Hè? Dat we denken van ja, dat ga ik niet delen. Ik deel alles. Als ik op een bijbelkring zit of ik zit bij een bidstand, ik deel alles. Maar als ik me zo voel, dan ga ik het niet delen. Want dan zullen ze wel denken dat ik geen echt geloof heb. Zijn we daar een beetje te trots voor? Helemaal misschien wel als we een geestelijk wat hogere positie hebben, om het zomaar te zeggen. Dat zullen de mensen wel niet denken. Ik moet toch degene zijn die sterk bent. En hoe kan het dan dat Paulus zegt, als ik zwak ben, ben ik machtig. We hebben soms een beetje het idee, hè? We hebben soms een beetje het idee, kijk hoe ik het goed zeg, maar dat als bepaalde gevoelens ons beginnen te overmannen, vervelende gevoelens van schaamte, van schuld, maar ook gevoelens van boosheid naar God, ja, naar naar wraakgevoelens, naar anderen bedenken. Oeh, dat mag allemaal niet. En dan doen we soms net alsof het er niet is en dan stoppen we het weg. En dan gaan we proberen met ons verstand, onze ratio, daar allerlei gedachten tegenover te zetten. Want we denken, we zijn vernieuwd van denken. En daar zit een idee achter dat ons gevoelsleven aangetast is door de zonde en ons denken niet. Dat is typisch westers, dat is typisch Grieks denken. In het Jodendom is dat totaal anders. Daar wordt het uitgeroepen naar God. Juist als je een band met hem hebt. Mensen die niks met God hebben of die niet geïnteresseerd zijn in God. Ja, wat kan het hun schelen, wou ik zeggen. Maar ja, als ze zouden God wel willen, hè, voor een beetje hulp en zo. Maar wat kan hun het schelen als ze God zelf niet hebben. Juist als je weet wie God is. En daarom mijn oproep. Roep het uit naar God. En dat kan ook in stilte, dat weet ik wel. Dat kun je ook voor jezelf doen op je eigen kamertje, maar juist ook met elkaar. Laat daar ruimte voor zijn. En daar kun je nog veel meer over zeggen. Daar kun je allerlei dingen tegenover zetten. Dat weet ik wel, want als je altijd in dat soort gevoelens blijft hangen en als je dat altijd maar blijft uitroepen enzovoort, dan kom je ook niet verder. Dat weet ik. Maar vanmorgen wil ik hier de aandacht op leggen, omdat het in de psalmen zo duidelijk naar voren komt. C.S. Lewis heeft gezegd, ga niet naar God met dat wat in je zou moeten zijn, maar met dat wat in je is. Dat vind ik een wijze opmerking. Niet naar God gaan met God bij wijze van spreken. Ja, kun je God voor de gek houden? Nee, natuurlijk niet. Maar wel net doen alsof. Maar hoe het echt van binnen is. En dan moet je dat eens tegen God zeggen. Dat kan God wel hebben. Die is zo wijs, die is zo groot, die weet wel hoe hij daarmee om moet gaan. Die heeft al zoveel gehoord en die weet wat er in ons hart leeft. En juist door het naar God uit te roepen, kan het een stuk verlichting geven. Een stuk licht wat dan doorbreekt, kan dan in je leven komen. En dan zie je terugkomen in deze psalm. Dat zullen we straks zien. Breng het bij God. Je ziet eigenlijk alle emoties die mensen mee kunnen maken terugkomen in de psalmen. Ga maar eens een keer tellen hoeveel verschillende. Het zijn er minstens 20. 20 verschillende soorten emoties in de psalmen. Ja, God wordt wakker, ik zei het al. Ja, het staat in psalm 44, vers 24. Waarom zou u slapen? Wat een God waar je dat tegen kunt zeggen. Dan moet je eens bij Allah proberen. Of bij, noem er maar een ander op. Zulke soort dingen, dan wordt dat soms, dat mag niet en dat is grof enzovoort. Nee, God die laat het allemaal over zich heen komen. Zo is God. Uit de diepte roep ik tot u. Weet je wat mooi is? Ik ontdek bij het voorbereiden dat in het Jodendom heeft deze tekst van uit de diepte roep ik tot u. Die heeft ook effect gehad op de manier waarop ze hun synagoge bouwen. Synagoge, denk maar even aan een kerkgebouw, het is iets anders. Maar synagoge. Op een gegeven moment kwam er een voorschrift dat de synagogen hoger moesten zijn dan de gebouwen daaromheen. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet overal. Joden waren overal verspreid. Het lukte natuurlijk niet overal. En toen bedachten ze een architecturische truc om toch net te doen alsof het hoger was. Ze bouwden het gebouw, maar ze bouwden de kelder dieper. Dus als je dan binnen was, dan leek het net alsof dat gebouw toch nog heel hoog was. En als klap op de vuurpijl deden ze voorin, de plek waar het gebed werd uitgezonden, volgens mij was het voorin, maar in ieder geval de plek waar het gebed werd uitgezonden, daar bouwden ze nog een verdieping, zodat duidelijk werd dat als jij het uitroept naar God, dat gebeurt vanuit de diepte. Dat hoeft natuurlijk niet, dat is natuurlijk geen regel, dat heeft God nergens in de Bijbel gezegd, dat is ontstaan in de traditie van de synagoges, maar ik vind het wel een mooi iets, dat je constant eraan herinnerd wordt, dat je vanuit die diepte op kunt roepen, uit kunt schreeuwen in de richting van God. Ja, verlangen naar verbinding met God, juist omdat je mist. Dan het tweede, vergeving. Vergeving, staat in vers 3 en 4, hè? Als u, Heer, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ja, het is eigenlijk heel apart als je kijkt wat hier gebeurt. Heel apart. Heel vreemd. Probeer je in te denken. Die man die zit daar in de put. Die zit daar in de diepte. Hij heeft bij wijze van spreken alles uit de kast gehaald om de aandacht van God te krijgen. En wat gaat hij dan zeggen? Wat gaat hij dan bidden? Ik zou denken, ja, ik zou zelfs verwachten dat hij een hulpvraag naar God stuurt. Heere God, help mij, haal mij uit die put. Bevrijd mij van die situatie waar ik in zit. Maar dat doet hij niet. Hij begint over vergeving. Hij begint over ongerechtigheden. Dat is een heel ander onderwerp. Stel dat je het moeilijk hebt. Stel dat je in de put zit. Stel dat je het niet meer ziet zitten. Dan zou je zo graag geholpen willen worden. En dan horen mensen je bidden. Dan ga je ineens bidden. Heere God, als je op de ongerechtigheden let, wie zal bestaan? Dan zou je bijna denken, hij is de draad een beetje kwijt. Want toch, het is een heel ander onderwerp. Daar kom ik zo op terug. Maar eerst iets over die ongerechtigheden. Want wat is dat, hè? Ongerechtigheden? Een moeilijk woord, jongens. Je zou kunnen zeggen, dat is alles wat je fout doet. Ja, dat klopt. Je zou ook kunnen zeggen, dat is zonde. Klopt. Alleen in het Hebreeuws zijn er minstens 4 verschillende woorden voor zonde. Ik meen dat ze ergens gelezen te hebben dat er 7 zijn. Maar in ieder geval 4. Het meest bekende woord is gata, dat betekent je doel missen, maar hier staat avon. En dat betekent, dat komt van een woord dat afstamt van een werkwoord wat betekent iets dat verdraaid is, iets wat krom is. Je zou eigenlijk daarheen moeten gaan, maar je gaat een andere weg op. Ik moest denken aan een hardloopwedstrijd vorig jaar die onze oudste met school moet doen, de cityrun in Veenendaal. En dat was 5 kilometer. En ze hadden niet overal bewaking staan. En toen waren er ook van die leerlingen die sneden een heel stuk af. Want dan ben je natuurlijk eerder bij het eindpunt. Nou, dat is een kromme weggaan. Dat is een stuk afsnijden. Dat is de boel verdraaien. Dat is heel bewust de boel voor de gek houden. De waarheid net een beetje niet helemaal eerlijk vertellen, maar verdraaien. Zodat het lijkt alsof je iets zegt wat klopt, maar het klopt niet. Ongerechtigheden. Ja, hij zegt, als u daarop let, God, wie zal dan staande blijven? Staande blijven, dat is een vertaling, ja, zo kun je het ook vertalen, maar er staat letterlijk, als u de ongerechtigheden bewaart of bewaakt. Wisten jullie nog, in de eerste 2 versen had hij het beeld gebruikt van een diepe zee. Hier gebruikt hij het tweede beeld, dat is het beeld van een boekhouder. Hij zegt, als God die zonde die wij doen, die ongerechtigheden, als die gaat bijhouden, hè? Een boekhouder, een accountant, die houdt cijfertjes bij, die houdt getallen bij. Als God dat zou doen, dan zou niemand van ons staande blijven. Dan zouden we nergens zijn, dan zouden we allemaal vergaan. Ja, wij allemaal, heeft Goethe gezegd, hè, die bekende filosoof. De kern van alle zonde zit ook in mijn eigen hart. Ik moest hier natuurlijk net in de trein naartoe komen. Ja, dan zit je in de trein. En er zaten mensen in de trein, laat ik het een beetje algemeen houden. En dan ga je zo snel toch die mensen veroordelen. Ik ken die mensen, ik heb ze niet eens gesproken. Maar je gaat toch heel snel een soort van veroordelen. Hè. En diepste, dan groei je zelf natuurlijk een beetje. En denk eens dat je stiekem toch net wat beter bent. Vooral wat minder slecht. Nee, de kern van alle zonden zit ook in mijn eigen hart. Als God daarop gaat letten, op die ongerechtigheden, ook op die van mij, dan ben ik nergens. Ja, ongerechtigheden. En ik zei al, ik kom nog even terug op dat punt, waarom begint hij nou hier ineens over die ongerechtigheden? Terwijl hij zo in de put zit. Heb je daar al eens over nagedacht? Voor sommige mensen is het heel simpel. Die zeggen, ja, iedereen die in de put zit, dat is een gevolg van de zonde. Iedereen die in de diepte zit, dat komt door de zonde. En in feite hebben ze gelijk. Zegt Paulus en Romeinen, door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Ja, door de zonde. Maar het is wel heel grof en heel hard en heel zeker niet heel goddelijk als je bij mensen op bezoek komt die net een kind hebben verloren en die diep in de put zitten om daartegen te zeggen, ja, dat komt door de zonde. Dat is trouwens ook lekker makkelijk, hè? Vooral bij een ander. Bij een ander weten we dat vaak heel goed te duiden. Oh, dat komt door de zonde, zeggen we dan, ja. Je vindt in de Bijbel wel de algemene regel dat alle ellende, alle putten waar we in terechtkomen, gevolg zijn van de zonde. Maar je kunt nooit en ten nimmer zeggen als iemand in de put zit. Je moet er in ieder geval heel erg mee oppassen. Oh, dat komt door de zonde. En je moet er helemaal niet zeggen, dat komt door jouw zonde. Die vrienden van Job, hè. Ja. Toch heeft hij het hier over ongerechtigheden. En daarom denk ik, ik ben een beetje voorzichtig mee, daarom denk ik, nogmaals, voor de tweede keer, ik ben een beetje voorzichtig mee, daarom denk ik dat het hier wel te maken had met zonden die er waren. We weten niet precies wat er aan de hand was. We weten niet wie het was. We weten niet in welke put hij zat. We weten niet waarom hij in de put zat. We weten eigenlijk heel weinig. We weten alleen dat hij in de put zat. En dat hij in die diepte zijn zonde gaat beleiden. Nou ja, zijn zonde, hij zegt de ongerechtigheden. Hij zegt niet mijn zonde of mijn ongerechtigheid. Hij zegt de ongerechtigheden. En daarom zou het heel goed kunnen. Natuurlijk, dat gaat ook over zijn eigen zonde. Maar dat hij ook hier als een soort van voorbidder, een voorbeleider optreedt voor zijn volk. Want aan het eind van de psalm gaat het over het hele volk Israël, hè? God zal Israël verlossen. En daarom zegt hij hier de ongerechtigheden. De ongerechtigheden van zichzelf en van het volk. En het zou zomaar kunnen. Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer de psalm geschreven is. Sommigen zeggen in de tijd van David, misschien wel door David zelf. Sommigen zeggen door Hiskia, weer anderen zeggen na de ballingschap. Maar het zou zomaar kunnen dat het wel te maken had met een zonde, niet zozeer misschien van hemzelf, dat kan ook, maar juist ook van dat volk Israël, die zo van God vandaan gingen. En dat ze daardoor zichzelf de put in hadden gezondigd, als je snapt wat ik bedoel. En daarom verlangt hij naar vergeving. Hij verlangt naar vergeving. Ja, vergeving, dat God de zonde kwijtscheldt. En ik hoor het mezelf zeggen, en met voorbereiden ook, dan denk je, ja, dit is zo'n bekend woord. Dit is zo'n ingesleten term, vergeving, dat het ons soms nauwelijks meer raakt. Ja, vergeving, wat is dat? Wat is vergeving? Dat God de zonde wegstuurt, omdat het als een zware last op je drukt. Vergeving, dat is dat God die... Als je het in beeld van deze psalm wil zien, vergeving, dat betekent dat God jou, als je in de diepte zit, jou niet in de diepte van de zee laat zitten. Maar dat hij de zonde in de diepte van de zee gooit en er nooit meer aan denkt. Micha 7 vers 19. Hij gooit de zonde in de zee en hij denkt er nooit meer aan. Hij wil ons eruit halen en die zonde erin gooien. Dat is vergeving. Dat is vergeving. Ja, waarom vergeving? Waarom vraagt hij dat? Nou, dan ben je van je schuld bevrijd en dan hoef je ook niet meer schuldig te voelen. Dat klopt, maar dat staat hier niet, hè. Er staat, maar bij u is vergeving niet omdat u liefde bent, niet opdat ik naar de hemel ga, maar er staat opdat u gevreesd wordt. Dat vind ik ook zo apart. Die psalm zit vol verrassingen. Opdat u gevreesd wordt. Wie zegt dat nou? Maar er is vergeving opdat u gevreesd wordt. Ja, wat is vrezen? Wij hebben daar een soort beeld bij van angst. Dat kunnen we ook wel hebben, maar vrezen in de Bijbel, dat is eigenlijk dat je diep ontzag hebt. Liefdevol ontzag voor God. Als je echt inziet wat vergeving is, dan kun je krijgen, dat zou mooi zijn, dat je liefdevol ontzag voor God krijgt. Omdat je ziet dat de straf die jij verdiend hebt niet op jou terechtkomt, maar op de Heere Jezus. Dat je niet dat krijgt wat je verdient. Dat Israël niet helemaal weggestuurd wordt. Dat Israël niet helemaal aan de kant geschoven wordt. Maar dat God die straf op zich neemt, die jij had moeten krijgen. Dat is genade, daar gaat het hier over. Dat is genade. Je krijgt niet wat je wel verdiend had. En je krijgt wel wat je niet verdiend had. Een tijdje geleden las ik een mooi voorbeeld van twee jongens die op woensdagmiddag vrij hadden van school. En ze gingen een potje voetballen en mijn moeder had gezegd van jongens, pas op bij de tuin van de buren, want die hebben net allemaal nieuwe boompjes gepoot. Maar ja, je weet hoe dat gaat met voetballen. Ik hou ook van voetballen. Ze schopten een paar keer tegen die bal natuurlijk en die bal die was al een keer of wat in de tuin terechtgekomen. En op een gegeven moment haalt die ene jongen aan al die plantjes plat. Ja, zo gaat dat met plantjes die net staan. Die gaan in één keer plat. En die jongens die lopen naar die tuin en die gaan met hun blote handen graven om snel al die boompjes weer overeind te zetten. En dan raad je het al, dan komt de buurvrouw naar buiten. Ze doen snel de handen achter de rug, zodat de buurvrouw niet ziet dat ze smerige handen hebben. Maar die buurvrouw die is natuurlijk niet op haar achterhoofd gevallen. Die zegt tegen de jongens, laat je handen zien. En die jongens, ja, die moesten wel. Dus die laten hun handen zien. En die buurvrouw die loopt terug naar binnen. Pakt een grote trommel met snoep. Loopt naar die jongens en stopt vier handen vol met snoep. En dan aait ze die jongens over hun hoofd. En dan zegt ze, doei lieverd. En die ene jongen die snapt er helemaal niks van. Die zegt tegen die andere, waar hebben wij dat aan verdiend? Nou zegt die andere, dat komt niet omdat wij dat verdiend hebben, maar omdat die buurvrouw zo aardig is. Kijk, dat is nou genade. Als je denkt, ik heb vergeving verdiend. Ik heb er wel recht op, want ik, en dan komt er van alles. Dan zit je ernaast. Vergeving krijg je niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat God zo vol van liefde is. En denk erom, dat is niet makkelijk. Het aanvaarden van genade, het aanvaarden dat God jou iets geeft, is niet makkelijk. Afgelopen zomer, nog een voorbeeld. Afgelopen zomer, om het duidelijk te maken, afgelopen zomer gingen we met een aantal mensen uit eten. En de oudste man die wilde betalen. Dat was ik niet hoor. De oudste man wilde betalen. Ja, en we waren met wat mensen. Twee gezinnen en zo. En ja, die oudste man die betaalde. En toen de volgende dag wilde de man van het andere gezin, die wilde natuurlijk weten wat het rekeningnummer van die oude man was. Dus ik zeg nee, hij betaalt. Maar dat wilde hij absoluut niet. Hij had zo'n moeite met ontvangen van iemand dat hij zelf de rekening wilde betalen. Hij was accountant, dus ja, dan snap ik het wel een beetje. Maar dat was wel een dingetje in zijn leven. En ook in het leven van zijn vrouw, dat gaven ze later eerlijk toe. Maar hij bleef aandringen. Ik dacht, ja, nou prima, dan het rekeningnummer. En wat dacht je, weet je wat hij deed? Hij maakte niet het geld over wat hij moest betalen voor zijn gezin. Hij maakte meer over dan hij moest. Op de rekening van die oude man, van wie ik hem inmiddels het rekeningnummer had gegeven. Hij kon niet leven van het gegevene. Niet leven uit genade. Dus die oude man, voor zover ik het weet, heeft dat bedrag wat hij teveel gestort had weer teruggestort. Volg je het nog een beetje, het ging een beetje zo, maar mijn punt wat ik wil maken is dit. Die man die kon niet uit genade leven, tenminste op dat punt niet. Verder wel gelukkig. En dan lijkt het heel wat, ik wil zelf betalen, maar dat kan zo moeilijk zijn als we altijd alles zelf willen doen. Leven uit genade. Ja. Wat je ook gedaan hebt, God vergeeft het. Misschien zit hier vanmorgen iemand die zegt tegen mij, of tegen zijn buurman, je wilt niet weten wat ik in mijn leven gedaan heb. Nou, dat klopt. Ik hoef het niet te weten. Ik wil het ook niet weten. Maar één ding weet ik wel. Er is ook voor jou vergeving. We zingen met die psalmen. Daar is vergeving altijd bij u geweest. Wat je ook gedaan hebt. Blijf er niet mee zitten. Ga ermee naar God toe. Nou, dan nog kort iets over die laatste twee. Verlangen en verwachting en verlossing. Als je kijkt naar vers 5, dan zie je dat het tweede deel van de psalm, daar is iets aan de hand. Daar gebeurt iets heel anders dan in het eerste deel, de eerste vier versen van de psalm. In de eerste vier versen, daar roept de schrijver, de psalmist, wie het ook geweest is, die roept tot God. Heere, hoor mij, vergeef me, die roept tot God. In vers 5 tot en met 8 getuigt hij van God. Mooi hè, hij roept niet meer alleen tot God, dat heeft hij gedaan, hij getuigt van God. Terwijl er in zijn situatie, voor zover ik het hier kan zien, nog niks veranderd is. We lezen niet dat hij uit de diepte gehaald is, we lezen niet dat het probleem oplossen, niks. Dat is nou geloven. Uitspreken dat je God verwacht, zeggen dat je God verwacht, aan God gaan hangen, zoals het geloof ik ergens in het Oude Testament staat, ook al is het nog niet veranderd, hoe moeilijk het ook is. En dan vind ik het zo mooi ook, hè, dat ik moet niet te veel mooi zeggen, dat zegt mijn vrouw. Ik zeg soms te veel mooi in een preek. Dan vind ik het prachtig dat hier staat in deze psalm dat hij niet meer alleen vergeving verwacht, maar wat staat er? Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem. Hij verwacht niet meer alleen iets van God, hij verwacht God zelf. Dat is een heel verschil, hè. Als je me even, als ik een beetje probeer in te denken, ook ja, hoe dat thuis gaat in een huwelijk of ja, kan in elke situatie, maar laat ik als voorbeeld huwelijk nemen. Verwacht je dan dat je man je komt helpen met de was? Of verwacht je dat je vrouw je komt helpen bij een klus? Of verwacht je hem? Of haar? Is allebei goed. Maar er is wel een verschil tussen. Beetje flauw voorbeeld misschien, maar jullie begrijpen denk ik wat ik bedoel. Dat we soms, dat is bij God ook zo, we zijn soms zo gericht op wat God ons wil geven, omdat we God zelf te weinig kennen. Hij verwacht hem. Prachtig, hij verwacht hem. Ja, en de manier waarop hij dat doet, dat maakt hij opnieuw duidelijk door een beeld. Derde beeld van deze psalm, namelijk dat beeld van de wachters. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters in Israël, dat waren de levieten. En die liepen wacht bij de wachttorens. Die keken in de stad, die keken buiten de stad 12 uur lang. Van 6:00 tot 6:00. In vier nachtwaken. 4 ploegen. En dan richting het eind, dan was je natuurlijk, ook al zat je bij die laatste ploeg, maar dan was je zo moe. Ja, dan verlangde je naar licht. Dat het donker wegging. Dan was je aan het turen en aan het gluren, zie ik al wat licht. Want dan wist je, dan komt de ochtend eraan. Er was geen klok, geen telefoon, niks. Dan keek je naar de lucht en dan wist je, dan is het einde. En dan mag ik eindelijk gaan slapen. Nou, zo uitzien, verwachten naar dat wat God ons wil geven. En verwachten hoe hij zich aan ons wil openbaren. Ja. Er staat hier dat dat kan onder andere door te hopen op zijn woord. Hè? En ik hoop op zijn woord. Verwachten, dat kan op verschillende manieren. Een van de dingen is hoop op zijn woord. Ik had van de week nog iets. Ik zat ergens mee. En ik dacht, weet je wat, ik ga eens nadenken wie ik erover ga mailen. Dus ik stuurde een medebroeder, niet hier vandaan, maar ergens anders vandaan. Die stuurde ik een mail en toen stuurde hij mij een hele mooie reactie terug. Hij zei, ik kan jou op dit punt niet helpen, want ik heb hier zelf geen ervaring mee. Maar wat ons geholpen heeft is dit. En toen noemde hij een hele mooie bijbeltekst, dat Jesaja. En daarmee is niet gelijk dat issue waar ik tegenaan loop opgelost. Maar ik had wel die tekst. Ja, die had ik natuurlijk al. Maar hij wees me erop. Dat is het, hoop op God. En zeggen, Heere God, hier staat het. Ik vertrouw u op uw woord, want het staat in uw woord. En u zult nooit uw woord leeg laten terugkeren. Als je met Gods eigen woord naar hem teruggaat, daar zegt God nooit nee tegen. Het gebeurt niet altijd gelijk en we begrijpen het niet altijd en we zien het niet altijd. Maar het is wel waar, want het staat in zijn eigen woord. Meer dan wachters op de morgen. Ja, en het verwachten van Gods woord, dat betekent ook verwachten dat Jezus terugkomt. Daar ga ik niet te veel over zeggen. Verwachten dat Jezus terugkomt. Dat is de reden waarom we christen geworden zijn. Er staat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Wij zijn van de afgoden bekeerd. Voor 2 redenen. 1, om de levende God te dienen. En 2, om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En die 2 die zijn soms best lastig in evenwicht te houden. Als we helemaal gefocust zijn op de wederkomst, dan, ja, dat zag je in Thessaloniki, dan werken ze niet meer. En dan kun je zo opgaan in je eindtijdschema's dat je allemaal niks meer daarnaast doet. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar als je alleen maar bezig bent met het dienen van God hier, dan moet hier het koninkrijk van God gebouwd worden. Dan moet hier de gemeente perfect zijn. En dan moet hier alles, nee, allebei. God dienen hier, maar tegelijkertijd uitzien naar hem. Zoals kinderen dat op een station kunnen doen als de trein eraan moet komen met hun vader of hun moeder erin. Kijken en nog een keer kijken en nog een keer komt hij al. Zo kijken naar de hemel. Nou, en dan het allerlaatste, verlangen naar de verlossing door God. Staat in vers 7 en 8, laat Israël hopen op de Heere. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Verlangen naar verlossing. Eerst is het nog, laat Israël hopen, want bij God is verlossing. Meer een soort aanmoediging van, laten we hopen. En dan uiteindelijk zegt hij, God zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheid. Dat is zo'n, ik wou weer mooier zeggen, dat is zo'n schitterende lijn in deze psalm. Dat is zo mooi om te zien. Het is niet alleen in de eerste vier versen van roepen tot God en getuigen van God. Het is ook niet alleen van het gitzwarte dal waar hij in begint in vers 1. En het einde dat hij hemelhoog eindigt bij de verlossing. Het is ook dat hij begint bij ik en mij. En dat hij eindigt bij heel Israël. Zijn blik is niet meer alleen gericht op zichzelf, maar op het hele volk. Hij is een vertegenwoordiger voor het hele volk. Misschien is het wel een priester. Misschien is het koning David. Vertegenwoordiger. Jezelf erbij insluiten. Zowel in je zondigheid, maar ook in je wereldwijde getuigen van wie God is en van zijn goedheid. Jezelf erbij insluiten. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dat betekent, natuurlijk betekent dat iets voor ons. Natuurlijk betekent dat iets voor ons. Als wij in Christus zijn, dat hoop ik. Dat hoop ik voor jullie allemaal. Misschien volg je niet allen, maar hoop ik voor jullie allemaal. Ik heb gisteren nog aan een jongere gevraagd. Geloof je als je vannacht sterft, dat je naar de hemel zou gaan? Heel indringend. Eigenlijk ben ik niet zo van dat soort. Er zijn mensen die zijn daar beter in, denk ik. Nee, maar ik heb het gisteren gevraagd, gewoon eens. Ja. Dat zou ik jullie ook willen vragen. Het gaat over vergeving. Als je nou vannacht sterft, weet je dan dat het goed is tussen jou en God? Zo bevrijdend. En nogmaals, dan kun je daarna allerlei diepte meemaken. En dan weet je dat het goed is. God zal verlossen. En ik zei, dat betekent iets voor ons. Maar dat betekent natuurlijk ook iets voor het volk Israël op zichzelf. Want dat staat hier. Hij zal Israël verlossen. Door Jezus. Als de engel bij Maria komt, we leven in adventtijd, dan zegt hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan zegt Paulus in Romeinen 11, alzo zal heel Israël zalig worden. God zal alle ongerechtigheden van hun weg doen. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Wat een schitterende tijd. Hoe het precies zal gaan, daar wordt zo verschillend over gedacht. Maar dat het zal gebeuren, weet ik, want dat staat hier. Zacharia die profeteert daarover. Dat er een tijd zal komen dat 10 mannen uit de heidenvolken naar een Jood toe zullen gaan. En dat ze de punt van de mantel van zijn jas vast zullen pakken en zeggen. Mogen we met je mee, want God is met jou. Daar zie je nu nog niet veel. Ja, je ziet er iets van in Israël, maar je ziet er nu nog niet heel veel van. Ook niet in Israël. Maar het zal gebeuren. Hij zal Israël verlossen. Door Jezus. Door Jezus. Ja, wist je dat hij deze psalm gezongen heeft waarschijnlijk? Het is een pelgrimslied. Het werd gezongen als het volk Israël optrok. 3 keer per jaar met de grote feesten naar Jeruzalem. En dan lezen we dat Jezus bij het Pascha, als hij 12 jaar is, ook meegaat naar Jeruzalem. En dan zongen ze die pelgrimsliederen. Moet je over nadenken. Als ze aankwamen bij Jericho, dan waren ze op het diepste punt. Letterlijk. 200 meter onder NAP. En dan moesten ze helemaal doorlopen, klimmen, zwoegen en zweten. Wij deden het met de auto toen we er waren, maar dan is het ook een hele klim nog. 800 meter omhoog, dus van min 200 naar 800. 1000 meter klimmen, vanuit de diepte naar de top. En Jezus die liep daar, die heeft meegezongen. Meegezongen uit de diepte. Hij is degene geweest die meer dan 20 jaar later in een diepte terecht is gekomen waar niemand van ons ooit iets van mee zou maken. Hij heeft de diepste meegemaakt in Gethsemane en op Golgotha. En toen hij riep om hulp, toen hij riep of de drinkbeker voorbij kon gaan, toen kreeg hij geen antwoord. Voor ons, voor jullie, voor mij. Toen hij aan het kruis riep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten, kwam er geen antwoord. Voor ons, voor mij, dat is Jezus, daar mag je over vertellen. Ook al begrijp je niet alles. Of weer de kerk misschien soms, of de gemeente, of hoe je het ook noemt, maar moeilijk of lastig. Kan allemaal, maar onthoud dit. God is goed. En Jezus, daar kun je tegen iedereen iets over vertellen. Niet als een soort dwang. Maar bid dat God je de ruimte geeft. Nou, dan nog heel kort iets over de psalmen. Waar ik mee af wil sluiten. Psalm 130. is een psalm. Ja, dat is logisch, want het staat in psalmboek. Ja, maar een psalm, dat is eigenlijk bedoeld om te zingen. We kunnen deze psalm uitpluizen. Heb ik geprobeerd een beetje te doen. We kunnen deze psalm bestuderen. We kunnen hem uit ons hoofd leren. We kunnen er de geloofsleer uithalen. Maar als we hem niet zingen, dan missen we misschien net een beetje de clue. Of luisteren naar de gezongen versie van deze psalm. Dan missen we net de clue. Dat is net als dat je met een auto 20 gaat rijden. Dat voorbeeld had ik al bedacht voordat ik vanmorgen mijn auto startte. Dus dan, dat is geen... Hetzelfde als dat je met een auto 20 gaat rijden. Dat is leuk, vooral als je begint met lessen. Maar je weet, als je op een gegeven moment de snelweg opgaat, dan is 20 maar magertjes. Nou, dat is als je blijft hangen bij een psalm en je leest hem alleen maar, of je praat erover, of je zegt hem op. Juist als je gaat zingen, dan word je soms zo boven de werkelijkheid van het dagelijks leven uitgetild. Er is een psychiater die heeft gezegd, muziek is de enige rechtstreekse toegang tot onze ziel. Ik ben het niet helemaal met hem eens, want God kan veel meer. Maar hij heeft wel een punt. Muziek kan rechtstreeks aan onze ziel toegaan. En hersenonderzoek heeft aangetoond dat muzici, mensen die veel met muziek bezig zijn, die gebruiken vooral hun rechter hersenhelft. En mensen die lezen vooral hun linker hersenhelft. Nou, wat is er nou mooier dan een psalm of een lied? Een psalm of een lied. Waarbij heel je hersenen, je geest, ziel en lichaam samen ervoor zorgen dat je boven die werkelijkheid uitgetild wordt. Dat is wat God ons wil geven. Het psalmboek is eigenlijk een heel apart boek. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat God tot ons spreekt. Het is zijn woord. En in dat woord heeft hij een heel Bijbelboek opgenomen waarin hij niet tot ons spreekt, maar wij tot hem. Dat is wat God doet. Dan vind je de Koran volgens mij niet terug. Maar in de Bijbel wel. Zo is God. Hij wil ons niet alleen het woord geven. Hij geeft ons ook het lied en de muziek. En daarom gaan we samen Psalm 130 zingen. Amen.